Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Goed dat je luistert, ook nu de zomer weer voorbij is. En dus hebben we ook bij dit programma de camping achter ons gelaten en zijn we terug in de studio. Welkom weer bij het reguliere BNR Digitaal. Straks bespreken we hoe kunstmatige intelligentie nu mede bepaalt wanneer een patiënt van de intensive care af kan. Later gaan we het ook hebben over duistere patronen in dating apps. En we beschouwen de Artemis-missie van de NASA, waarmee er eindelijk weer een raket richting de maan gaat. Dat doe ik allemaal, onder meer met mijn co-host vandaag, Daniel Mol. Goed dat je er bent, Daniel.
Hallo, Joe.
Fijn dat jij in de studio zit. Want eerst moeten we even praten over de toch wel bizarre situatie die is ontstaan qua vraag en vooral ook aanbod van techspullen. En vooral als we kijken naar de hardwarekant. Want chipstekort hebben we natuurlijk heel vaak over gehad de afgelopen 2 jaar. Veel tekorten van allerlei producten, van e-bikes tot auto's, maar ook computers. Vooral e-bikes en auto's zijn nog steeds beperkt verkrijgbaar. Heb jij dat trouwens ook gemerkt?
Computeronderdelen vooral. Dus ik wilde al jarenlang een nieuwe videokaart kopen. Mm-hmm. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan, een paar maanden terug. Maar daar heb ik nu al spijt van, want nu staan die prijzen nog veel verder aan
het
dalen.
Dus eigenlijk nu het aanbod weer zo breed is, zijn ze ook voor veel minder geld te krijgen.
Ja, daar komen we zo nog wel even op terug. Maar het is echt hoe snel die prijzen fluctueren, dat is bizar.
Ja, een hele rare situatie. We hebben natuurlijk ook te maken met de gierend hoge inflatie en de angst voor recessie. Dat is al heel bijzonder. En dat chipstekort is eigenlijk nog steeds niet echt helemaal opgelost. Daardoor zijn de verhoudingen enorm scheef komen te liggen als we de actuele stand van zaken doornemen. Bijvoorbeeld de vraag naar pc's en laptops, dus niet zeer componenten, maar echt de volledige producten. Weten we sinds deze week van onder meer HP en Lenovo dat ze hun verkoopverwachting hebben bijgesteld. Eigenlijk pre-corona niveau, hè? 2019. Ja, ja. Verwachten niet dat mensen nu ze allemaal thuis kunnen werken nog laptops en pc's nodig hebben. Jouw voorbeeld van Nvidia speelt ze ook mee.
Het is bizar. Nvidia compenseert webshops nu om van hun voorraad af te komen. Dus Nvidia geeft geld aan webshops om goedkopere prijzen te kunnen hanteren. Nou ja,
geld toe voor de retailers.
Twee jaar geleden hadden we dit niet kunnen voorstellen.
Ja, nou ja, nog zo eentje is Samsung. Die zitten met pakhuizen vol met smartphones. Laat personeel nu ook minder uren werken, omdat er eigenlijk overgeproduceerd is. Vooral de grote verkooppunten in de VS zeggen, we kunnen het allemaal niet meer kwijt. Scheelt natuurlijk daarbij wel dat Samsung zelf ook een van de grootste chipproducenten ter wereld is. Dus die zijn zeker meer dan voorzien wat dat betreft. Kijken we dan naar Meta. Dat heeft onlangs juist de prijs van de Quest 2 VR-bril verhoogd met €100. Daar waren mensen ook niet heel erg over te spreken. Terwijl Mark Zuckerberg van Meta juist nu een paar dagen geleden heeft laten doorschemeren, in oktober moet de opvolger komen. Maar de huidige is al 2 jaar op de markt en nu dus nog duurder geworden. Wat denk je, Daniel? Moet die nieuwe betaald gaan worden met die extra $100 of euro per stuk die mensen niet moeten afrekenen?
Ja, ik vind het een hele rare situatie. Dus we hebben het over consumentenelektronica. Overal gaan de prijzen naar beneden. Overal zijn overschotten. En wat doet Meta?
Ja.
De prijzen verhogen.
Nu zijn ze ook geen expert in hardware, laten we wel zijn. Natuurlijk toch vooral Facebook, WhatsApp en Instagram. Maar goed, dan Sony, over hardware gesproken.
Wel een expert in hardware.
PlayStation 5 is ook nog €50 duurder geworden, terwijl die nog steeds amper leverbaar is. Alleen af en toe een plukje. En kijken we dan naar de grote rivaal, Microsoft, met de Xbox. Dan hebben die dat probleem eigenlijk niet. Wel met hun allergrootste spelcomputer, de Series X, maar niet met de Series S. Die is gewoon te koop. En die zeggen, we gaan veel meer over naar de cloud. En eigenlijk, laten we wel zijn, sluit dat heel aan bij het feit dat Microsoft nooit echt goed in hardware is geweest, hè?
Nee, ik kan eigenlijk alleen maar de Xbox bedenken als serieus geslaagd project van Microsoft. Als we nog even teruggaan in de tijd. We hebben die Surface laptops gehad. We hebben de Zoom gehad. Wie kent de Microsoft Zoom nog?
De iPad-concurrent, iPod-concurrent die het ooit geworden is.
De Microsoft Lumia. Dus Nokia overgekocht, eigen telefoons begonnen, compleet geflopt. Ja. Eigenlijk alleen de Xbox, Joe.
Nou ja, dat is dus een kans voor hun om... natuurlijk, Microsoft met Azure is een van de grootste cloud providers ter wereld. Met Amazon en Google achter zich. Dus Microsoft ziet een kans om zich onafhankelijk te maken van hardware. In ieder geval om het zelf te maken. Ook om bijvoorbeeld Xbox-spellen te spelen vanuit de cloud. Dat kon al op je computer, op je smartphone sinds kort. En nu ook op smart TV's. In elk geval die van Samsung, nota bene. En in combinatie met het Netflix-model van Microsoft krijg je dan voor een tientje per maand al duizenden games. Ik sprak daar onlangs even over met Harrison Hoffman, hoofdverantwoordelijke bij Microsoft voor die ontwikkeling met cloud-ondersteuning. En hoe ze daarmee wel 3 miljard mensen op deze planeet willen gaan bereiken.
We know we're not going to sell 3 billion consoles. There are not 3 billion people who are going to go and buy a dedicated gaming device. So we knew that we had to bring Xbox gaming to the devices that people already own. Just like Netflix and Disney Plus are installing these TVs, like Xbox is here too. And you know, we've really paid a lot of attention to making this a simple and approachable experience, especially for people who might not. They might not know about Xbox. They may not have never heard of Game Pass or cloud gaming. This is going to be kind of a game changer for people when, like, someday the Xbox app just kind of shows up on your TV. Like, that's really going to help a lot with awareness and as we sort of bring it to more platforms.
Mooi, hè? Hoe nu opeens bedrijven zoals Microsoft die weten, hey, wij weten waar onze kracht zit, een mogelijkheid zien om van die grilligheid van hardware af te komen. Of eigenlijk ja, een kans grijpen.
Ik denk dat we hier praten over de toekomst, Joe.
Ja?
Dat denk ik echt. Ja,
ja?
Ja.
Nog meer cloud?
Ja, nou, ik hoop het eigenlijk. Hoe vet is het als je straks op je telefoon gewoon een spel kan spelen wat je eigenlijk alleen qua hardware thuis kunnen spelen?
Dat is eigenlijk al zo. Nu is het alleen nog wel zo dat Microsoft moet oppassen voor notabene Netflix. Dat zet ook al in op games, maar is natuurlijk vooral bekend van het streamen van series en films. En komt met dat nieuwe goedkopere abonnement om weer wat miljoen abonnees te gaan terugwinnen, hopelijk. Met advertenties die notabene door Microsoft geregeld moeten worden. Dus hoe ziet Harrison de concurrentie eigenlijk?
We feel great about the offering that we have. And I think that there's a lot of strength in the Xbox ecosystem. You know, we've basically been building to this point for 20 years, right? Like we have built the platform, we have built cloud game saves, we built friends and multiplayer, we've built achievements, we've built kind of this whole, you know, playing across all these devices, we've built Game Pass, we've built this whole ecosystem, and you know, we feel really confident about, you know, our offering and how it stands up. We're excited that there are so many companies that are investing here because like the more focus that's on this, the more people that try cloud gaming, like the more successful I think we're all going to be. So.
Nou, Daniel, de strijd om de huiskamer gaat nog meer uitgevochten worden in de cloud. Of je nou series, films, muziek, games wil?
Ik heb er zin in, Joe.
Ja?
Kom maar op.
Ja, tenzij je gewoon wil fietsen, dan moet je nog steeds maar wachten tot het chipstekort voorbij is. Dus.
Digitaal.
Over naar iets heel anders, namelijk AI. Want een hele interessante vraag is: kan een patiënt tegenwoordig veilig ontslagen worden van de intensive care zonder risico's op heropname? Dat is een vraag waar artsen dagelijks mee worstelen. Maar sinds kort staan ze er in het Amsterdam UMC niet meer alleen voor. Ze krijgen namelijk hulp van software met kunstmatige intelligentie. Bij ons aangeschoven is Wouter Kroeze, co-CEO van PacMed Critical, ontwikkelaar van dit soort slimme ontslagsoftware. Welkom, Wouter.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Wouter, wat moeten we ons voorstellen bij de term slimme ontslagsoftware?
Slimme ontslagsoftware, ja. Dat ons product PacMed Critical is een beslissingsondersteunend systeem op basis van AI. Dat ondersteunt bij het bepalen van het juiste moment dat een patiënt van de IC ontslagen kan worden naar de verpleegafdeling.
Ja.
En wat de software specifiek doet, door te leren van 25.000 eerder behandelde patiënten, specifiek ook in het Amsterdam UMC, voorspelt de software wat nou de kans op heropname is of de kans op ongewenst overlijden binnen een week voor die specifieke patiënt.
Ja, dus jullie hebben eigenlijk een enorme database waar heel veel patiënten met allerlei ziektebeelden in zitten. En er wordt dan voor één specifieke patiënt op de IC gekeken door het algoritme van nou, welke patiënten hebben dat nog meer gehad en welke kenmerken kunnen we daaruit halen om te bepalen of de kans op een terugval als deze patiënt nu van de IC gaat, hoe groot die kans is, zeg maar. Hè? Dat is waar het op neerkomt, toch?
Ja, ja. Korte kanttekening is dat wij geen database hebben, maar toegang hebben tot een gepseudonymiseerde dataset van inderdaad het VUMC met alle eisen rondom dataminimalisatie, et cetera, die daarbij horen. Dat is een goede kanttekening misschien, maar
ja,
inderdaad, daar hebben we 50.000 patiënten gebruikt om van te leren. En ja, er wordt natuurlijk enorm veel data verzameld op de IC. Wij hebben eigenlijk toegang tot alle data, behalve de afbeeldingen die eventueel gebruikt zouden worden.
Ja.
En dat betekent dat je inderdaad op basis van duizenden kenmerken een ontzettend precies onderscheid kan maken voor een patiënt. Dus waar toen wij in 2014 vanuit de Nationale Denktank PacMed begonnen, zaten we er heel erg mee dat het doodzonde was dat er eigenlijk maar heel weinig geleerd werd van al die moeilijke beslissingen die dokters dagelijks voor hun patiënten willen nemen. En
ja,
als er al van geleerd werd, was dat vaak bij patiënten die meer lijken zoals mensen zoals wij.
Ja.
En als er al van geleerd werd, waren dat dan gemiddelde resultaten die heel traag misschien eens de praktijk bereikten via een studie of een richtlijn.
Ja.
Of een protocol. En gezegend met enige overmoed en naïviteit dachten wij, met AI moet dat veel slimmer kunnen. En het is voor ons wel een heel bijzonder moment dat het nu dus het geval is dat we van de IC echt een lerend systeem hebben kunnen maken. Waar continu en direct van alle patiënten geleerd wordt. En waar je specifiek voor de mevrouw Rahima die op de IC ligt kan vertellen. Maar bij deze patiënt verwachten wij op basis van echt ervaring in de praktijk dat dit staat te gebeuren.
Ja.
En dat kan een arts dan combineren met alle andere expertise die essentieel is natuurlijk.
Maar daar zeg je het al. Het is natuurlijk heel mooi dat we technologische fondsen, zoals deze ook hebben. Ja. Maar waarom is daar specifiek hiervoor software voor nodig? Want artsen zijn toch juist de specialisten opgeleid om dit soort beslissingen te maken. Plus de menselijke factor die ook altijd van belang is bij dat soort inschattingen.
Ja, zeker. Maar de complexiteit van de patiënt op de IC is natuurlijk enorm. En een arts is niet continu bij een patiënt, terwijl er wel continu data verzameld wordt. Onmogelijk voor een arts om al die data zelf continu te verwerken. Mm-hmm. En daarbij speelt ook dat de urgentie enorm hoog is op de IC om slimmer met de capaciteit om te gaan, om patiënten te helpen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien hoe hoog die urgentie is. En de maatschappij heeft stilgelegen een aantal van het beschikbare IC-bedden.
Dus, ik kan me voorstellen dat jullie hard doorgewerkt hebben de afgelopen 2,5 jaar. Maar hadden jullie er niet nog eerder mee kunnen komen in de periode dat we dagelijks hoorden over IC-overbelasting?
Zeker, hadden wij ook graag gewild. Dus we hadden in 2020 al de CE-certificering voor ons product. Vlak voordat eigenlijk de coronacrisis uitbrak. Dus we stonden klaar met 7 ziekenhuizen om inderdaad de software te implementeren.
Zo.
Maar toen corona uitbrak, hadden de ziekenhuizen wel iets anders aan hun hoofd dan aan een toch meer maandelijks durende implementatietraject. Wat nu
omdat
bij de software
ook resources kost om dit op die manier aan te passen.
Precies, en de IC was natuurlijk lag zo overhoop in die tijd. En wat ook wel speelde is dat de populatie en de data op dat moment zo anders was op de IC dat wij ook niet per se het verstandig hadden geacht. En wij hebben gelukkig op een waardevollere manier, denk ik, bij kunnen dragen nog in die tijd dan pionieren met software. We hebben namelijk met bijna alle IC's van Nederland samengewerkt om data van specifiek alleen de coronapatiënten beschikbaar te maken voor inzichten in aandoeningen en behandelingen en dat soort zaken. Dus we hebben een heel andere tijd invulling gehad van die hectische tijd.
Ja. En Wouter, ik was heel benieuwd. Ik was laatst ook in een ziekenhuis. Zo'n ruimte waar een patiënt ligt is zo complex, zoveel apparatuur. Kon je daar gewoon jullie software gewoon inpluggen of kostte dat heel veel moeite?
Nee, onderdeel van waarom en implementatie meerdere maanden duurt per ziekenhuis, maar ook waarom we jaren bezig zijn met de ontwikkeling, is dat vooral de integratie in het EPD is ontzettend belangrijk. We kunnen real-time dus wij kunnen real-time ondersteunen. Dus als er in een kwartier iets anders is met een patiënt, kan ook zijn dat onze AI daar een andere ondersteuning bij geeft, omdat we continu de data monitoren.
Ja.
Maar misschien nog wel belangrijk om dit soort technologie echt valide in te kunnen zetten is, het is best wel makkelijk om op een dataset van een groep patiënten een leuk modelletje te maken wat er gemiddeld best wel goed uitziet.
Ja.
Maar als je dit echt op de IC wil toepassen, dan is dat een levende omgeving. De populatie kan veranderen. Ze kunnen besluiten in plaats van eens per dag, 4 keer per dag een test mee te nemen. Nou, als die toevallig belangrijk blijkt in ons algoritme, dan moet je wel weten dat daar dingen anders gebeuren. Dus we hebben ook heel veel technologie moeten ontwikkelen om zeker te weten dat de data die op dat moment door de IC stroomt, representatief is voor de data die wij gebruikt hebben om het model te trainen. Zodat je continu iets valides presenteert.
In een ziekenhuis gaat het om mensen. Levens. Ik kan me best wel voorstellen dat het best een conservatieve wereld is. Hoe werd er gereageerd op jullie plan, op jullie software?
Ja, helemaal eens dat het een conservatieve wereld is, maar ook dat dat terecht is, zeker als het gaat om dit soort patiënten en dit soort nieuwe technologie.
Ja.
Wat scheelt is dat wij een 10-jarig partnership hebben, ook met het Amsterdam UMC. Er zijn ook duizenden uren van experts die hebben een belangrijke input hebben geleverd in het uitdenken en het ontwikkelen van de software. En ook in de implementatie nu in het VUMC doen we ook heel veel onderzoek, waarbij bijvoorbeeld ook artsen van tevoren aangeven wat ze zelf dachten dat de risico's waren, of dat ze zelf aangeven wat ze zouden willen doen. En op die manier kunnen we gezamenlijk ook met hen leren van, hey, hoe kan deze nieuwe manier van kennis, een nieuwe manier van inzichten nou maximaal helpen, gecombineerd worden met de expertise van de artsen.
En is dat dan ook weer iets wat je meeneemt? Want ik kan me voorstellen, de software is niet leidend in een beslissing. Daar heeft de arts nog altijd het dafijn over.
Ja, absoluut.
Maar wordt die wisselwerking keer op keer dan ook weer meegenomen? Zodat je dus ook een aparte dataset hebt van, dit zei het algoritme, dit waren de overwegingen van de artsen, dat dat ook weer in die dataset vloeit?
Zeker. En dat zit in de technologie zelf en in de onderzoeken daaromheen. Maar we hebben ook heel veel meeloopdagen en gebruikersinterviews die we doen. We zijn nu ook aan het kijken, kunnen we nou de interessantste patiënten van de afgelopen week of maand eruit halen om gezamenlijk te kijken van, hey, hoe is dat geïnterpreteerd? Hoe is het met die patiënt gegaan?
Yeah.
Want als het voor ons een hele grote milestone, voelt het ook een beetje alsof het nu pas gaat beginnen. En het is voor ons ook heel belangrijk dat AI eindelijk die ivoren toren verlaat in de zorg. Want er wordt al heel lang op gepromoveerd, et cetera. Maar in de praktijk gebeurt er nog.
Het wordt eigenlijk nog allemaal toegepast, zeg je.
Ja, en de radiologie is een gebied wat verder is. Dat draait wat meer zuiver om de technologie. Als je heel veel afbeeldingen hebt en hele goede computers en data scientists, kom je daar een eind.
Yeah.
Maar wat wij op de IC doen, echt op klinische data, daar heb je heel veel klinische context nodig en moet je heel heel goed zeker weten dat de data die je gebruikt ook een goede weerspiegeling is van de situatie in de kliniek. Ja. Daar was heel veel werk voor nodig. En daar zijn wij nu naar ons weten de eerste.
Ja. Ja. Maar neem ons dan even mee in de toekomst. Hè? Want we hebben het hier ook vaak over zelfrijdende auto's. Die zijn op dit moment, weten we allemaal, nog niet slim genoeg om echt zelf te rijden. Maar de verwachting van sommige mensen, zoals Ben van den Burg, is dat ze in de toekomst veiliger zijn dan de mens achter het stuur. Wanneer en op wat voor manier bereiken we die situatie ook hiermee, denk je?
Ja, ik denk dat het wel altijd zoeken blijft. Dat is in ieder geval ons uitgangspunt naar de synergie tussen juist onvervangbare kunde van dokters en de toenemende mogelijkheden van de computers.
Ja.
Ik denk ook dat het daarbij heel belangrijk is dat artsen altijd de klinische eindverantwoordelijkheid houden. Ik denk ook dat er hele goede bewegingen in de zorg gaande zijn waarbij dat soort beslissingen ook niet alleen maar vanuit zuiver het medisch perspectief genomen worden, maar waar je veel breder naar de context kijkt. Mm-hmm. Zelfs bij bijvoorbeeld een ontslagbeslissing zoals wij nu bij ondersteunen. Wij kunnen heel goed zo'n medisch risico inschatten als een kans op heropname. Sluit niet uit dat dat inderdaad een stuk beter kan dan dokters. Zeker als de software vaker gebruikt gaat worden en er nog meer data gebruikt wordt. Maar het bepalen van kan deze patiënt veilig naar de IC hangt niet alleen af van wat is het medisch risico op bijvoorbeeld dat er toch iets misgaat waardoor een patiënt terug zou moeten. Dat ligt ook aan misschien wel de familiesituatie thuis, verpleegkundige afdeling en of die daar klaar voor is op dat moment, patiëntvoorkeuren. Nou ja, dat soort dingen kan je proberen in te gaan programmeren, maar laten we dan vooral de expertise van de menselijke breinen van de dokters gebruiken om die synergie te creëren.
Maar daar noem je wat, familie en bekenden van een patiënt en ook de patiënt zelf, voor zover die aanspreekbaar is. Dat is natuurlijk soms lastig op de IC. Hoe reageren die als die vernemen dat er ook een algoritme meedraait? Vinden ze dat eng of wordt daar niet over gepraat? Op wat voor manier worden ze daar wel of niet in meegenomen?
Ja, dat zijn typische dingen die we natuurlijk in de praktijk nu gaan bekijken, maar als je misschien ook in het NRC hebt gelezen, zijn er wel al gevallen geweest, zelfs in de eerste weken dat we nu gebruikt zijn, dat met patiënten ook besproken is. Mevrouw, we gaan besluiten u te ontslaan. Of dat is ons voorstel.
Op basis gegeven van een kanspercentage van een algoritme.
Ja. Ja. Maar dit zijn voor ons, we hebben natuurlijk heel veel over nagedacht, heel veel gebruikersonderzoek gedaan. We hebben veel artsen ook in het team. Maar voor mijn gevoel gaan we ook wel echt nu wat voor ons een soort van de derde fase van AI-ontwikkeling in de zorg in, waar we ons niet meer focussen op hoe kan je nou op basis van die medische data echt waardevolle algoritmen maken die je echt voor klinische besluiten kan toepassen. Volgende stap was voor ons heel erg dat naar de praktijk brengen. Niet alleen met dingen als CE-eisen, maar ook de technische dingen die we noemden.
Ja.
Maar nu hebben we nu ook psychologen in dienst. Het gaat nu echt om, hoe gaat deze hele... Jij bent ook niet gewend om beslissingen te nemen op basis van een kans. Hè?
Nee.
En we hebben deze kans gekozen omdat heropname risico's ook een bekende outcome is die ook op de IC's verzameld wordt, ook als kwaliteitsindicator. Dus het is wel eentje die heel erg resoneert bij artsen. Maar dit soort kenmerken meenemen en zeggen op welke factoren dat gebaseerd is. Ja, dat is ontzettend nieuw. Dus we willen ook heel goed juist gezamenlijk in de veilige en ook expertise rijke omgeving van het Amsterdam UMC dus onderzoeken.
Ja.
Nou ja, hoe dit soort dingen gebruikt kunnen worden.
Ja, Daniel?
Ja, jullie zitten nu natuurlijk actief bij het Amsterdam UMC. Ja. Je zegt het net. Staan andere ziekenhuisgroepen misschien wel nu al in de rij van jongens, alsjeblieft, wij willen ook?
Ja, we zijn ontzettend blij met de tractie. We zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig, wat ik zei, bijna met alle ziekenhuizen ook gewerkt in COVID-tijden. Maar waar voor ons nu naast het Amsterdam UMC de focus ligt, is de Santion groep. Dat is een groep van 7 innovatieve STZ-ziekenhuizen. Dus die wel bezig zijn met opleiding, maar niet academische ziekenhuizen zijn. Daar zijn we een grote samenwerking gestart, ook gesteund door zorgverzekeraars, waarbij we niet alleen in alle ziekenhuizen de software gaan inzetten, maar we ook gezamenlijk gaan kijken hoe kunnen we nou de obstakels overwinnen om te zorgen dat implementatie en adoptie van dit soort technologie laagdrempeliger gebeurt. En ook om te kijken hoe kunnen we al die technologie die wij de afgelopen jaren ontwikkeld hebben, hoe kunnen we die beter inzetten nog om echt te ondersteunen bij de dagelijkse vraagstukken. Hè? Dus je merkt nu dat we heel veel met absolute experts hebben gewerkt, maar wij vinden het nu belangrijk om te gaan leren, maar waar loop je nou dagelijks tegenaan? Wat voor inzichten zijn nou echt het meest waardevol om die capaciteitsuitdagingen en op de IC aan te
krijgen. Ja. Ja. Nou ja, mooi. Nobele doeleinden natuurlijk. Medische wetenschap een stap verder helpen. Maar, een beetje advocaat van de duivelvraag, hoeveel geld is dit soort technologie waard?
Waard?
Ja.
Ja, dat zou ik nog niet weten.
Zijn maar dus ik kan me voorstellen dat ziekenhuizen in andere landen, zeker in de VS, waar zorg een enorme markt is, daar echt wel heel erg in geïnteresseerd zijn.
Ja, en we zijn nu ook wel actief bezig met internationaliseren. We willen wel heel voorzichtig zijn met echt producten al prematuur naar het buitenland brengen.
Kijk, dat de techreuzen allemaal aan zorginstellingen nu kopen voor miljarden.
Ja, dat is wel een interessante beweging. Ik weet niet of ik het toejuich, maar het is misschien wel goed dat er dingen in beweging komen daardoor. Maar wat internationalisering betreft geldt wel dat wij ons echt richten op de Europese markt nu. We hebben heel erg geïnvesteerd in vooroplopen als het gaat om wet en regelgeving. Die is in Europa heel streng. Ik denk dat veel Amerikaanse partijen daarop gaan stuk lopen in Europa.
Okay.
Ook voelen wij dat
privacygevoeligheid dan?
Ja, privacy is een belangrijk onderdeel. Maar wat ik ook zei, ons software is CE gecertificeerd. Dat is ook een Europese een vrij strenge wet waar we aan hebben moeten voldoen.
Ja.
Dus wij blijven voorlopig in Europa, is wel het plan. En willen ook wel voorzichtig zijn met heel prematuur het product inzetten. Maar we hebben ook gemerkt hoe belangrijk het is om vertrouwen te winnen, de juiste partners op te zetten. Dus we zijn nu wel actief bezig met de eerste verkenning in het buitenland.
Ja. Maar op termijn kan het heel interessant zijn natuurlijk met een techreus te praten van jongens, we hebben dit ontwikkeld.
Straks komt Amazon, Joe.
Nee, ik wou zeggen. Het is wel wat in je achterhoofd zit natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je bent vooropgesteld, ik snap wat je wilt, namelijk de medische wetenschap verbeteren. Maar dit is gewoon waardevol, toch?
Ja, nee, absoluut. Nee, zeker.
En het bespaart ziekenhuizen geld, want IC kost 3000 per dag.
Precies.
Daarop. Ja,
precies. Ja, en belangrijker nog zou ik haast zeggen, is dat het ook een bottleneck is voor het leveren van heel veel andere cruciale en ook dure ziekenhuiszorg. Hè? Veel operaties, oncologiepatiënten zijn vaak afhankelijk van de IC om geleverd te kunnen worden. Dus het is wel een van de redenen want we zijn in alle gebieden van de zorg actief geweest zo'n beetje, maar we hebben wel gemerkt dat het hier economisch rendabeler is om dit soort software in deze fase al naar de praktijk te brengen. Dus daar zit dat zeker ook achter.
Ja.
Maar we zijn het vanuit de Nationale Denktank gestart met de maatschappelijke missie. Ook nooit gedacht ondernemer te worden, maar dit bleek gewoon voor ons het beste vehikel om de impact te maken. En we zijn nog niet bezig met techreuzen, in ieder geval niet als partner.
Oké. Okay. Nou, in elk geval kan ik me voorstellen dat er ook nog een hoop ontwikkelingen in de toekomst komen. Waar zijn jullie voor de komende tijd mee bezig? Even kort.
Ja, een heel belangrijke stap is eigenlijk de IC verbreden. Dus we ondersteunen nu eigenlijk maar bij één beslissing, terwijl we duizenden parameters op de IC in kaart hebben gebracht, volledige integratie in het EPD hebben.
Mm-hmm.
En we hebben al heel veel op de plank liggen ook. En wij denken dat wij nog met veel meer inzichten voor zorgverleners kunnen helpen bij het eerder en gezonder ontslaan van patiënten van de IC en het reduceren van de druk op personeel. Maar dat willen we dus echt vanuit de praktijk nu doen in plaats van vanuit de Ivoren Toren. En daarom is dit ook voor ons zo'n belangrijke milestone dat we nu echt in gebruik zijn.
Heel goed. Houd ons op de hoogte van de volgende milestone. Dankjewel, Wouter Kroes.
Dank jullie wel.
Co-CEO bij PakMed Critical. Cool. Straks duiken we in de dark patterns die datingapps zoals Tinder en Bumble inzetten om geld te verdienen aan hun gebruikers. Ook al zijn ze eigenlijk gratis om te gebruiken, die apps. En we gaan de ruimte in als we praten over het ambitieuze Space Launch System, waarmee we binnen enkele jaren weer op de maan moeten komen als mensen. Maar de afgelopen jaren stapelden de technische en politieke problemen zich op. Wat er allemaal misging, hoor je zo in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Nog steeds ook met mijn co-host Daniel Mol. Goed dat je er nog steeds bent, Daniel.
Hallo, Joe.
Hi, hi. Met onder meer jou praat ik zo over de belangrijkste raketlancering in jaren. Die van het Space Launch System van NASA. Die moet later deze week toch echt gaan plaatsvinden. Maar eerst
de zoekopdracht.
Een nieuwe rubriek in dit programma. Nou ja, een opgepoetste, want in de zoekopdracht laten we elke week een van onze eigen techwatchers specifiek in één onderwerp duiken om het helemaal uit te pluizen. En dat doen we ditmaal met collega en ook techredacteur Michiel Jurjens. Hey Michiel.
Dag Joe, dag Daniel. En wat een eer om bij de eerste editie van dit programma onderdeel meteen hier te mogen zijn.
Heel fijn, wow. We hebben je er graag bij. Want met jou gaan we vandaag in de wereld van dating apps duiken, zoals Tinder en Bumble. En vooral wat die allemaal doen om jou zoveel mogelijk te laten swipen op zoek naar de liefde. Dat doe jij dus ook de laatste tijd, hè?
Eigenlijk een paar jaar al wel. Ik heb dan wel een relatie gehad in de tussentijd. Dus dan ben je even...
Swipe je iets minder?
Dan ben je... Nou, even helemaal niet, inderdaad. Okay. Dat is dan wel beter op dat moment. Maar nee, ik vind het wel leuk af en toe, ja, wat zal dat zijn? Een paar minuten per dag, misschien 10, misschien soms 15, om even die foto's heen en weer. Soms is een leuk gesprek, soms ontmoet je eens iemand en wie weet. Ja, vind ik wel leuk.
Ja, nu is het natuurlijk interessant, hè, het feit dat die apps bestaan. Ik denk dat ook bij de luisteraars mensen zijn die helemaal weten wat jij bedoelt en mensen die geen idee hebben. Ik ben eigenlijk van die laatste categorie. Ik heb al heel lang een relatie en dat was begonnen nog voordat Tinder er was. Ik heb nooit van mijn leven getinderd, gebummeld of wat dan ook.
Ja.
Waarom gebruiken mensen die apps los van het feit dat ze een leuke date of een levenspartner willen tegenkomen?
Ja, het is een beetje hater door love it. Dat hoor je vaak wel inderdaad. Ja. Of mensen begrijpen het of hebben er helemaal niks mee. Ik ben 27. Ik kom uit een generatie waarin het denk ik volledig normaal is dat je leven een offline en een online component heeft. En ja, in die zin voelt het niet gek. Voelt het eigenlijk vanzelfsprekend dat ook iets als daten, dat niet alleen, maar dat ook via het internet gebeurt.
Ja.
Plus, dat vind ik heel leuk, je komt wel mensen tegen. Je raakt in gesprek met mensen die je normaal niet zo snel tegen zou komen.
Ja.
Op straat of in de kroeg of wat dan ook. En dat levert toch hele interessante ontmoetingen op. En dat vind ik wel echt mooi aan zoiets online.
Ja, nu loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit. Maar heb je ook wel eens het idee dat het hele romantische van dit proces verdwijnt omdat het allemaal met swipe op je telefoon gebeurt? Wat je ook wel eens hoort, dat mensen door dat tinderen helemaal geen zin meer hebben om op zoek te gaan naar een date.
Ja, en je moet er ook wel meteen bij zeggen, niet iedereen zit er voor de romantiek op. Er zijn ook mensen die dat ja eigenlijk voor de snelle hook-up, zeg maar, doen.
Daniel.
Nou, Joe.
Nee, maar...
Die laat ik voor jou. Nee, ik kan me daar wat bij voorstellen. Maar romantiek, dat kan altijd nog komen.
Ja, tuurlijk. Maar goed, even ter zaak. Wat voor dating apps heb jij allemaal en welke zijn er verder allemaal in zwang, zeg maar?
Als ik moet noemen wat er allemaal in zwang is, daar hebben we niet genoeg tijd voor. Want er is echt heel veel. Het zijn er echt tientallen.
De grootste, tientallen?
Ja. De bekendste, dat is Tinder uiteraard. Ja. Die heb ik zelf dan ook. Je hebt ook Bumble, lijkt er een beetje op. Bumble is wel grappig. Is ooit opgericht door een oud medewerker van Tinder dan weer. Die het allemaal wat vrouwvriendelijker wilde maken. Dus bijvoorbeeld op Bumble werkt het zo dat als er dan eenmaal een match is, je hebt elkaar allebei geliked, dat alleen de vrouw het gesprek kan beginnen. Ja. Dus dan kan niet de man meteen allemaal creepy dingen gaan zeggen. Tinder en Bumble, die heb ik zelf.
Dat zijn degenen die
meer dan genoeg.
Daniel, ken jij dan nog meer eigenlijk?
Gisteren vertelde ons geestelijk vader Herbert Blankenstein me over Breeze. Dat is kennelijk iets nieuws.
Oké. Doet dat?
Geen idee.
Ik ben in de war met een andere. Kijk. Maar volgens mij is dat zo dat daar kun je helemaal niet in chatten of wat dan ook. Je kan daar alleen in matchen en zeg maar een moment en een plaats afspreken waarop je dan je date gaat hebben. Waardoor het echt dus een blind date wordt. Je hebt nog niet lopen chatten. Je weet niks van elkaar. Dus dan wordt het spontaner.
En als ik het goed heb, is er ook nog Happen. Dat kijkt naar op welke plek je geweest bent en dat andere mensen daar ook geweest zijn.
Ja, dus
de matching.
Ja, dus de foto's, de profielen die je daar te zien krijgt en dus je potentiële matches, dat zijn mensen bij wie je in de buurt bent geweest. Dat is dan wel op basis van GPS. Dus iemand kan ook helemaal aan de andere kant van een trein of een gebouw zijn geweest. Maar je bent in ieder geval op een moment bij elkaar in de buurt geweest. Ja. En op basis daarvan krijg je die suggestie.
Ja. Het hele punt is, met volgens mij al die dating apps, of in ieder geval de meeste, ze zijn gratis.
Ja.
Wat is het verdienmodel?
Ze zijn in principe gratis. Je kunt van al die apps kun je een gratis versie downloaden. En dat werkt prima op zich. Er zijn enerzijds natuurlijk de advertenties. Die komen ook in deze apps gewoon voorbij. Doen ze heel slim. Het is in precies dezelfde vormgeving als eigenlijk de foto's die je in beeld krijgt. In mijn geval zijn dat vrouwen. Je gaat naar links of naar rechts. Nou, dat krijg je ook met die advertenties. Dus dat stoppen ze er slim tussen. En wat ze ook doen, in die gratis versies zitten eigenlijk... je kan swipen, je kan praten. Maar dat is beperkt. En ze proberen gebruikers te verleiden met abonnementen, met premium versies. En daarin kan dan veel meer. Kun je meer swipen. Ze beloven dat je meer kans hebt om daar matches te krijgen. Ja. Dus er zijn ook die abonnementen met de betere, verbeterde functies. Ja.
Ja. Nou, nu vraagt dit eigenlijk al om de vraag. Welke van die elementen die jou dus moeten verleiden om nog meer in die app te zitten of voor die app nog beter te betalen voor een van die functies. Hoe wordt dat in beeld gebracht in die app? Dat doen we natuurlijk dark patterns. Ja. Hè, van die dingen die je heel erg moet er lokken van dit moet je echt gaan doen. Welke vielen jou nou het meest op?
Ja, die apps die zitten daar helemaal vol mee. Als je bijvoorbeeld voor het eerst in een paar dagen de Tinder app opent en je gaat eens een paar foto's swipen. Match na match score je. Je denkt echt ik ben de koning van dit platform. Iedereen vindt mij leuk. En ik ben geen...
Maar
geen...
dat is dus eigenlijk onzin.
Ja, dat is onzin, want dat is even heel snel als je net de app opent. Het is een soort kleine dopamine-rush die je waarschijnlijk op dat moment krijgt.
Ja.
Mensen die jou blijkbaar ook zien zitten. Dat wordt heel snel minder als je door gaat swipen.
Oh,
dus ook dat belonings, dat geluksgevoel, dat wordt al minder. En dat wil je wel hebben natuurlijk in je hoofd. Nog een voorbeeld, als je iemand niet liked. Dus ik swipe iemand naar links, omdat ik zie hem niet zitten. En zij blijkt mij wel geliked te hebben. Krijg ik meteen een melding. Je hebt een match gemist. En je kan dat ongedaan maken als je wil. Maar dan moet je wel even Tinder Plus afsluiten.
Oh, echt?
€7,99 per maand.
Oh, dat is wel heel erg.
Allemaal met het doel dat ik als gebruiker denk... gemiste kans. Misschien heb ik wel iets heel stoms gedaan. Ik kan dit repareren, maar dan moet ik wel geld overmaken naar Tinder. Daar zitten die apps helemaal vol mee.
Erger nog, als je Tinder opstart... Dit weet ik dan uit ervaring, krijg je te zien... je hebt 100 matches...
Ja.
En kennelijk liggen ze allemaal voor het oprapen. Maar als je dan gaat swipen, er niks 100 matches. Misschien 1 of 2.
Klopt.
Ja. Maar dat vind ik dan ook zo. En als je Tinder Plus of Tinder Gold, volgens mij heet het, afsluit... dan kan je die 100 matches ook echt zien.
Ja, klopt. Ja.
Hey, Daniel, jij doet ook redactie voor De Technoloog. Daarin ging het onlangs uitgebreid over dark patterns. Waar staan we anno 2022 qua trends, qua dit soort mechanieken om gebruikers van apps en sites te verleiden om dingen te doen die ze eigenlijk niet zouden moeten willen?
Het meest opvallende vind ik eigenlijk dat ze er allemaal bewust van worden. We hebben het hier nu over dark patterns en we weten nu van wij worden eigenlijk allemaal bespeeld door apps als Tinder, door websites.
We doorzien de trucjes.
Ja,
meer.
Dat vind ik het meest opvallend. En eigenlijk, het zit overal in. Ik vind dit gesprek zo relevant, omdat het zo op die romantiek, weet je, zoiets moois kan het zijn. En je wil dat zo graag als je single bent. Nou, misschien niet iedereen, maar heel veel mensen willen dat zo graag. En een liefde en een leuke date, stel je voor. En dan is het eigenlijk gewoon zo'n bedrijf, Match.com, dat gewoon misbruik maakt van die gevoelens. Ik vind dat... Oh.
Michiel, is dit nou bij de ene app erger dan de ander? Zijn we nu aan het generaliseren? Of zeg je nou, er zijn ook... Je hebt in ieder geval specifiek gekeken naar Tinder en Bumble. Is er eentje die minder kwalijk overkomt?
Nou, ik vind eigenlijk dat er vrij weinig verschil tussen zit. Ja, ze doen het op hun eigen manieren, maar ja, ze doen het wel allemaal.
Deze twee specifieke zijn ook volgens mij eigendom van dezelfde moederpartij, Match Group. Dat geldt voor meer. Die heeft heel wat dating apps in het portfolio. Zijn ze ook een beetje effectief wat jou betreft? Heb je veel betaald door de jaren heen?
Ik heb nog nooit een euro betaald. Dat wil ik ook gewoon niet.
Alles op gratis.
Dus in die zin, nee, het is nog niet gelukt. Maar wat jij ook zei net, Daniel, meteen krijg je te zien, er staan 100 likes klaar en even Tinder gold. Ik kan direct zien wie het zijn. Ja, het klinkt wel aanlokkelijk allemaal. Je denkt wel meteen, oh, dat zou wel leuk zijn.
Ja.
Maar ik wil het niet.
Nee, even iets anders. Natuurlijk vergaren die apps data over jou. Wat zoal? En zijn ze daar een beetje helder in wat jou betreft?
Ja, ze verzamelen heel veel. Kijk, natuurlijk, dat heb je voor je profiel nodig. Je persoonlijke gegevens, je naam, geslacht, leeftijd, et cetera. Maar ook, ja, je leukt je profiel op met je interesses. Wat vind je leuk? Ik ga wel eens hardlopen in mijn vrije tijd. Nou ja, dat heb ik dus in mijn profiel staan. Dat is natuurlijk hartstikke interessant om van mij te weten, dat soort dingen. Ze houden ook bij met wie je matcht, wanneer. En ook die gesprekken, ja, dat wordt allemaal op servers, wordt dat wel opgeslagen.
Okay.
Je kunt het wel opvragen trouwens, bij Tinder bijvoorbeeld, wat ze allemaal aan data hebben.
En dan moet je ook 7,99 van afrekenen.
Nee, dat kan wel gratis.
Dat is je consumentenrecht.
Maar ik ben bang dat het heel veel is, want vanochtend heb ik dat gedaan. Moest ik mijn e-mailadres invullen, maar dan kreeg je meteen een melding. Ja, dit duurt een paar dagen.
Zo,
dus het is nu één grote paniek is uitgebroken op Tinder headquarters.
Ja, en er is ook wel eens een journalist van The Guardian geweest, die heeft dat gedaan. En dat waren echt tientallen pagina's aan data die ze van je hebben.
Ja.
Op zich zijn ze daar redelijk helder over. Er is een uitgebreid privacy statement, ook in het Nederlands. Ik heb het nu even over Tinder bijvoorbeeld. Kun je gewoon bij hun vinden op hun website. Ze zeggen ja, we doen dit om die dienst goed te laten werken. Uiteraard zeggen ze allemaal. Maar ook ja, gepersonaliseerde advertenties. Dat komt voor. Veel mensen gebruiken hun Facebook profiel om op dit soort platforms in te loggen.
Ja, en dan geef je die data die in jouw Facebook profiel zit eigenlijk mee aan Tinder.
Exact. En ja, ze zijn daar op zich transparant over. Je kan dat allemaal vinden. Maar ja, wie leest die privacy statements van A tot Z? Ik denk helemaal niemand.
Ja,
ze vertellen het wel. Ze zijn er op zich helder over. Maar ja, wij willen snel swipen en leuke gesprekken hebben. Dus ik denk dat veel mensen dat toch aan zich voorbij laten gaan. Ja.
Maar dan toch de hamvraag. Hè? Zijn dating apps wat jou betreft, ook nu je er zo intensief gebruik van maakt, een mooie, moderne manier om mensen te ontmoeten? Of is het toch die keiharde business die menselijke zwaktes misbruikt voor een verdienmodel, waardoor het een vieze smaak krijgt voor jou?
Ik denk dat het voor de mensen in Silicon Valley die dit ontwikkelen en erover nadenken, dat het echt vooral dat tweede is. Het is gewoon business. Die apps die hebben tientallen miljoenen gebruikers. De bedrijven daarachter die boeken miljarden omzetten. Dus het is keiharde business uiteindelijk. Aan de andere kant is het wel zo dat... ik praat nu over mezelf persoonlijk. Ik heb leuke mensen ontmoet, leuke dingen gedaan, leuke gesprekken gevoerd. Dus ja, in die zin heeft het mij persoonlijk gewoon wel wat opgeleverd. Dat is wel hartstikke leuk uiteindelijk.
En gelukkig.
Ja, als je maar je er bewust van bent, die dark patterns, die keiharde business die het uiteindelijk is.
Ja
dan kan het ook gewoon best leuk zijn, denk ik.
Heel goed om te weten. Dankjewel in elk geval. Succes met swipen,
ja,
maar met mate. BNR tech-redacteur Michiel Jurjet.
Joe van Buurik.
Dan gaan we het hebben over de NASA. Want die deed maandag een eerste poging om het nieuwe Space Launch System, afgekort SLS, te lanceren. Tevergeefs, want een lek groeide roet in het eten. Dus aanstaande zaterdag om 19:15 s'avonds is de volgende poging ingepland. Het hele project is zeer ambitieus. Werd de afgelopen jaren geplaagd door vertragingen, technische problemen. Komt het wel goed met deze nieuwe enorme raket? En gaat hij ervoor zorgen dat we als mens uiteindelijk op Mars komen? Daniel, aankomende zaterdag moet er dus een nieuwe poging gedaan worden om die raket te lanceren. Wat is het doel van deze eerste missie?
Ja, dit is dus Artemis 1, hebben we het nu over. En deze missie moet eigenlijk de capsule die bovenop die raket staat en die raket zelf, want dit is ook de eerste keer dat SLS gaat lanceren. Die moet alles testen op een vlucht naar de maan. En in 2025 2020 moeten we dan uiteindelijk op de maan gaan landen als mensen opnieuw.
Ja, ja. En nou, dat is heel spannend natuurlijk. Vooral het feit dat daar al zoveel jaren zoveel geld in gestoken is. Er hangt gewoon heel erg veel vanaf. Het prestige van de VS, van de NASA. Dit moet lukken, toch?
Ja, nee, we zijn sinds 1972, en ik zeg we, de Amerikanen zijn sinds 1972 niet meer op de maan geweest. Geen enkel mens is sinds 1972 meer op de maan geweest. We gaan het nu voor het eerst weer proberen met nieuw geld, met nieuwe middelen. En eigenlijk, dit is al sinds 2016. Nee, in 2016 moest dit allemaal al online zijn en gelanceerd worden. Dat is niet gelukt. Mm-hmm. En we gaan het nu 6 jaar later, gaat de eerste raket hopelijk zaterdag de lucht in. Ja, ja, dat wordt echt spannend.
Als alles goed gaat, hè, wat kunnen we dan volgens jou de komende tijd verwachten van de SLS en die Artemis-missies? Want daar maakt het onderdeel van uit. En dat is het hele overkoepelende project, hè, waardoor het weer moet gaan lukken. Om mensen op de maan te krijgen en daar voorbij wellicht.
Ja, nee, uiteindelijk misschien zelfs naar Mars. Dat is nog heel ver weg. Misschien moeten we dan ook een klein beetje kijken naar Elon Musk, stiekem. Maar goed, het doel van die SLS, dat is de afgelopen jaren is dat al zo vreselijk vaak veranderd. Het is een beetje een politieke speelbal geworden ook. Mm-hmm. De ene keer zeiden we, die SLS, de Amerikanen zeiden, goed, we moeten onderdelen en grote hoeveelheden payload, heet dat dan, kunnen verplaatsen, in de ruimte kunnen brengen.
Ja, eigenlijk een soort vrachtschip voor in de ruimte.
Dus. Ja, nu is het doel toch weer gewijzigd van, joh, eigenlijk moeten we gewoon weer mensen op de maan kunnen gaan zetten en vanuit daar dan doorgroeien naar Mars. Die doelen die zijn elke keer weer veranderd. Alleen ambitieus is dit hartstikke.
Ja, dat zijn dingen die we gaan bespreken met Thijs Hofmans. Nu op afstand bij ons in de uitzending. Naast privacy-expert ook ruimtevaartkenner bij Tweakers. Wat is jouw gevoel bij de Artemis-missie als je kijkt wat er deze week allemaal weer gebeurt?
Mijn gevoel is dat het gewoon super vet is. Dat is het eigenlijk, mijn onprofessionele mening daarover.
Ja. Je hebt er ook een uitgebreid achtergrondartikel over geschreven voor Tweakers. Dat we natuurlijk kunnen lezen. Nu gaan we het er ook nog even over hebben. Het heeft een lange aanloop nodig gehad, hè? Het hele project van NASA. Wat is het meest opvallende wat er mis is gegaan de afgelopen jaren volgens jou?
Ja, het meest opvallende. Ik denk dat je sowieso een makkelijke rode draad kunt vinden daarin. En dat is dat SLS vooral een politiek project was. Als het puur aan NASA had gelegen, dan hadden die misschien wel veel eerder de stekker eruit getrokken. Maar het bouwen van dat ding, dat heeft ontzettend veel banen opgeleverd. En daarom zei de politiek de hele tijd van ja, maar ga maar door. Daardoor moesten ze de hele tijd een ander doel vinden voor die raket. Aanvankelijk zou die eerst alleen satellieten lanceren. Toen ook mensen naar het ISS. Toen zou het weer aan de maan gaan. Toen kwam er weer een idee om naar de ruimte te gaan. En elke keer moest die raket weer een beetje aangepast worden. En dat lukt dus gewoon niet, want dan loop je tegen allemaal problemen aan.
Ja.
En dan heb je daarnaast nog allemaal technische problemen die er dan ook nog bij spelen.
Ja, nu ging het de laatste jaren eigenlijk ook alleen maar over SpaceX. Als we het hadden over nieuwe ruimteprojecten. Heel soms noemde ook Blue Origin. Maar de NASA hoorden we niet zo vaak. De Space Shuttle is al een tijdje uitgerangeerd. Is dit dan ook voor NASA extra van belang om zich weer te laten gelden na een lange tijd van stilte?
Deze raket is sowieso heel belangrijk voor NASA, omdat het gewoon al heel veel tijd en moeite heeft gekost. Maar vergis je niet, wat NASA is absoluut niet irrelevant geworden in de laatste jaren. Integendeel. Elke keer als we het hebben over SpaceX, dan moet je bedenken dat dat eigenlijk NASA's nieuwe doel is geworden in de afgelopen 10 jaar. NASA die is eigenlijk vroeger was NASA echt degene die de raketten lanceerde. Ja. En nu is NASA een beetje degene die zegt van wij subsidiëren een private industrie, een commerciële industrie, en dan hopen we dat die het zelf oppakken.
Ja.
En eigenlijk een beetje het hand- en spandiensten van NASA oppakken. Dus het lanceren van satellieten, astronauten naar het ISS brengen. Dat zijn dingen die NASA prima kan uitbesteden, zodat zij verder kunnen kijken naar de volgende stap. En dat is weer een landing op de maan of verder kijken naar Mars of zo.
Ja.
En dat is dan waar NASA tegenwoordig voor is.
Ja, nu vliegt deze vergelijking misschien een beetje uit de bocht, of beter gezegd uit de baan om de maan. Maar als je kijkt naar privatiseren, want zo voelt het een beetje. Weet je, NASA die het checkboek trekt om allerlei partijen zoals SpaceX het maar te laten doen. Dat is toch ook de deur openzetten om heel veel geld uit te geven zonder dat je echt weet dat het op een gegeven moment een zichzelf onderhoudende economie gaat worden?
Ja, een beetje wel. Maar goed, voor de Amerikanen is economische bedrijvigheid natuurlijk heel belangrijk. En, maar ik denk dat de afgelopen jaren ook wel hebben laten zien dat er absoluut wel een commerciële markt is voor het lanceren van satellieten. Maar ook wel voor het lanceren van mensen. Dat is nog een jonge industrie. Het moet nog kijken of dat heel duurzaam is en of dat lang door kan gaan. Maar het is wel duidelijk geworden dat daar wel een markt voor is.
Ja, Thijs, ik vertelde net dat de SOS eigenlijk al in 2016 de lucht in had gemoeten. Maar toen zei jij van joh, er zijn heel veel technische problemen geweest. Waar denk je dan aan? Wat hebben we allemaal gezien?
Nou, het zijn er ruwweg drie. De eerste zat sowieso in de eerste trap. Die bleek heel moeilijk te maken te zijn. Dat was lastig. Motoren waren een probleem. Maar vooral de software, dat is eigenlijk het grootste obstakel geweest. Want je moet het zo denken, kijk, vroeger reden die raketten, die gingen gewoon omhoog met zo'n klein computertje van wat we nu in onze broekzak hebben. Mm. Maar die nieuwe raket, daar zit zoveel software aan. Zowel op de manier waarop die moet communiceren met de grond, als hoeveel brandstof dat daarin moet. Dat moet allemaal geautomatiseerd. Dus wat NASA gedaan heeft, die hebben gezegd van nou, weet je wat we doen? We kopen gewoon een hele zooi software in. En dan gaan we die van commerciële bedrijven. En dan gaan we zelf software schrijven om die aan elkaar te draaien. En dat bleek, nou ja, voor iedereen die in softwareontwikkeling zit, die krijgt al hoofdpijn bij dat idee. Dat NASA helemaal, want dat bleek elke keer zoveel gedoe te zijn. Dat heeft ze heel veel tijd gekost om dat nou goed te krijgen.
Ja, en software is dus de bottleneck, zou je kunnen zeggen. Heeft dat ook te maken met omdat dat project zo lang voortsleept, omdat we natuurlijk ook weten dat in de digitale technologie en vooral in de software in razend tempo de ontwikkelingen elkaar opvolgen. En omdat iedere keer er weer nieuwe doelen aan dat project moesten worden toegevoegd, dat het heel snel een top zwaar werd en daardoor elke keer opnieuw zijn eigen gewicht niet kon dragen?
Ja, een beetje wel. Ik denk dat het vooral het laatste is. Dat het gewoon elke keer weer een beetje anders was. En elke keer kwamen er weer problemen. En die problemen die hadden dan weer invloed op andere secties van die raket die weer vertraging opliepen. En dat zorgde weer voor problemen ergens anders. Dus het is gewoon een hele supply chain waar dat dan ieder moment mis kon gaan.
Ja.
Dat is waar het vooral op neerkwam.
Ja, en is dit nog wel iets waar NASA als overheidsdivisie zoveel gewicht aan moet geven? Het is natuurlijk ook, nou, ik noemde al, het is politiek van belang. En zeker als we nu kijken, iets uitvergroot naar de geopolitieke spanningen die nu weer heel erg snel toenemen. Rusland die zegt, we gaan ons eigen ruimteproject ook weer optuigen. Dat er dan nog meer druk op NASA komt te staan om, er moet echt wat gedaan worden.
Ik denk dat, ja, het is een beetje moeilijk te zeggen of dat specifiek deze raket is. Maar kijk, het doel van NASA is natuurlijk om een overheidsinstelling te hebben die via fundamenteel onderzoek en echt op een wetenschappelijke manier de next big leap kan nemen, de volgende grote stap kan zetten. Dat gaan commerciële bedrijven niet doen.
Nee.
Dus NASA's doel is eigenlijk tweeledig daarin. Aan de ene kant inderdaad die industrie stimuleren, maar zelf ook verder gaan. En mensen naar de maan sturen. SpaceX noem je de hele tijd als zijnde van dat bedrijf is hard op weg. Maar wat NASA nu gaat doen met deze SLS-raket, dat kan SpaceX op dit moment nog niet.
Oh.
Dus je kunt zeggen van ze zijn ver, maar die bemenste landing dadelijk op de maan, dat gaat ze nog niet lukken.
Oh. Oké, Daniel.
Ja, Thijs, jij zegt wel je eerste reactie op SOS, je zegt super vet als je het even niet objectief bekeek. Maar eigenlijk, als je een beetje negatiever naar kijkt, is het gewoon een hele grote jaren 60 raket met heel veel software eraan, die ze gewoon de ruimte insturen. En hij is niet herbruikbaar, zoals we dat van SpaceX wel kennen. Is dit wel een toekomstproof project dan?
Toekomstproof is die sowieso inderdaad niet. Kijk, toen dit werd opgezet in 2010, toen was het inderdaad het idee was van, het moet een opvolger worden van de Space Shuttle. Maar de Space Shuttle die bleek zo ingewikkeld te zijn, technisch en ook hartstikke onveilig, dat ze zeiden van, weet je wat, we gaan een beetje back to basic. Want we hebben vroeger die raketten gelanceerd, daar was gewoon, je stuurt het omhoog en 90% valt in de oceaan. Maar dat werkt. En in 2010, toen dat bedacht werd, toen was dat helemaal een hartstikke logisch idee. Alleen in die tussentijd is SpaceX heel snel opgekomen, heeft heel snel herbruikbare raketten gemaakt. En je ziet dat andere bedrijven dat nu ook gaan proberen.
Ja.
Dus wat dat betreft is SLS wel een beetje achterhaald inderdaad. Ja, dat klopt.
Ja. Nou ja, we moeten het in elk geval aanstaande zaterdag gaan zien. Of nog een paar dagen later als het weer wordt uitgesteld. Heel kort, Thijs, hoe groot denk je dat de kans is dat hij daadwerkelijk dit weekend de lucht in gaat?
Uiteindelijk niet zo groot, want het is, kijk, Met andere, met kleinere, goedkopere raketten, dan willen ze nog wel eens iets meer risico nemen. Maar als je kijkt naar hoeveel deze al heeft gekost, wat het belang daarvan is, dan kan ik me niet voorstellen dat NASA zegt van nou, weet je wat, dit kunnen we wel een beetje laten gaan of laat dit maar zitten. Ik denk echt bij het minste of geringste zeggen van nou, weet je, breng hem maar even terug naar de garage en dan kijken we er nog even naar. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet doen.
Dus nee, precies.
Als er iets gaat gebeuren, is vrij aannemelijk.
Ja, precies. Nou, ze nemen geen risico. In ieder geval, hartelijk dank voor je toelichting. Thijs Hofmans, ruimtevaartexpert bij Tweakers. En natuurlijk ook Daniel Mol, mijn co-host en redacteur van dit programma. Tot zover BNR Digitaal. Altijd terug te luisteren via bnr.nl, de app en elk platform waarop jij graag podcasts luistert. Daarop vind je ook tal van andere podcasts over tech, zoals de Cryptocast met Herbert Blankenstein en Daniel. Daniel, heel kort, waarover gaat het deze week?
Crypto en voetbal. Dus dan hebben we het over sponsoren, maar ook gekke fantokens en zelfs crypto-miljonairs die een voetbalclub kopen.
Nou, het kan niet op. Luister hem dus, de Cryptocast en natuurlijk ook weer BNR Digitaal volgende week. Ook weer gewoon op zender en in je app. Namens de hele tech-redactie bij BNR zeg ik tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.